Buiten de legerplaats. Dat is het aangekondigde onderwerp. En meest voor de hand liggend is natuurlijk om meteen te concluderen dat het ontleend is aan Hebreeën hoofdstuk 13. Dat is ook zo. Al haast ik mij meteen te zeggen dat Hebreeën hoofdstuk 13 dan weer ontleend is aan nogal wat andere schriftgedeelten. Want het idee zelf is niet nieuw hier in Hebreeën 13. Dat blijkt trouwens ook uit de formulering, want het woord legerplaats brengt ons, althans binnen het kader van de Statenvertaling, naar de legerplaatsen van Israël, 42 stuks, in de tijd in de route vanaf Egypte naar Canaan. Want ze worden geteld, 42 stuks, en ze worden opgesomd bij gelegenheid. En het heet de legerplaatsen. En daarheen verwijst nou eenmaal de Hebreeënbrief. Niet alleen Hebreeën 13, maar heel de leerstellige uiteenzetting, want dat is het, in wat wij de Hebreeënbrief genoemd hebben bij gebrek aan een aangereikte titel, wat uiteengezet wordt in de zogeheten Hebreeënbrief, is allemaal rechtstreeks ontleend aan de oudtestamentische symboliek. En om dan maar meteen wat cynisch verder te gaan, dat is dan ook de reden waarom de Hebreeënbrief zo slecht begrepen wordt. Want ja, de symboliek, dat hebben wij toch helemaal afgeschaft. In fasen. Als iemand nog, moet niet iemand promoveren op cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis of weet ik veel, zoiets. Dus in fase is dat daar symboliek, hebben we er helemaal uitgehaald uit de kunst, uit de vormgeving en alles, uit de architectuur zelfs, grotendeels ook. En voor zover het er nog in zit, hebben we er toch geen idee van, dus laat me zitten. Ik rijd wel eens zo'n beetje langs de zuidgrens ongeveer tussen Amstelveen en Amsterdam in. En wat ik daar allemaal voor gebouwen zie staan, de symboliek daarvan is niet anders dan, ze zijn helemaal gek geworden. Echt. Ik vind het oerlelijk, bovendien. En men weet van gekkigheid niet meer wat men doen moet. Men is de inhoud kwijt. En dat is niet alleen in de kunst zo natuurlijk. Hè. Dat is in onze hele samenleving zo. We hebben geen zogenaamde normen en waarden meer, al heel lang niet. We noemden die dingen vroeger heilige huisjes. En die moesten noodzakelijk afgebroken worden. En nu zitten we zonder en doen daar ons beklag over. Dat heb je als je enigszins op leeftijd komt, dan kun je dat zo terugkijkend bezien, hoe dat gegaan is. Maar goed, dit helpt allemaal niks wat ik nu zeg. En dat ik er wat laconiek over spreek, is natuurlijk vanwege ook het onderwerp dat wij vandaag hebben. Het is onze legerplaats ook niet. En het is ook inderdaad nooit de bedoeling geweest dat het christendom, al of niet met een hoofdletter C, ik bedoel, in welke mate bijbels of onbijbels, doet er niet toe, maar het is nooit de bedoeling geweest dat het christendom een plaats zou innemen in de wereld, in de samenleving of wat dan ook. De bedoeling was dat de plaats van christenen is buiten de legerplaats. En ik weet het, nou krijg je meteen een discussie over de vraag of het dan niet toch gewenselijk is dat het christendom zijn invloed zou uitoefenen op de wereld en in de samenleving. En of het erg is dat heel de westerse cultuur toch eigenlijk voortkomt uit het christendom. Dan zeg ik nee hoor, dat maakt allemaal niks uit. Maar het punt is, het is het doel niet. Ik had van de week, ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar ik had van de week een gesprek met iemand uit de familie van hoofdzakelijk predikanten en dan daarna schrijvers en nog zo wat volk. Doet er nou niet toe. En ik had er een gesprek over de Bijbel natuurlijk en over mijn bezigheden dan in dat verband. En dat die niet interkerkelijk zijn, maar buitenkerkelijk. En dat het met de kerk niks van doen heeft. En hoe dat dan kon. En hij begreep het allemaal niet. Het enige wat we doen is bijbelstudie. We beginnen ergens en dan, ja, bij 1 vers 1, zal ik maar zeggen. En of het dan één hoofdstukje maar is, een kort briefje, of 66 hoofdstukken van Jesaja, we gaan gewoon vers voor vers verder. Dat is, wat wilt u daarmee bereiken dan? Die vraag is bij volkomen vreemd. Wat wilt u daarmee bereiken? Ja, wat wil ik daarmee bereiken? Het gaat om het doen als zodanig. Wat wilt u ermee bereiken? Ik niks. Niks anders dan dit. Te komen tot kennis van het woord van God. Tot kennis van de Bijbel. Daarmee tot kennis van Christus. Enzovoorts. Ja, maar dat is toch alleen maar... enzovoorts. Nee, dat woord verandert ons. Inwendig. Wat het uitwendige christendom probeert, is mensen wetten opleggen. Niet alleen het christendom, maar elke religie doet dat per definitie. De mensen wetten opleggen, ethiek bedrijven, dan wel dwingend wetten voorschrijven en opleggen. En recht spreken en wat het allemaal maar is, wat men doet in al die religies. En het verandert hooguit het menselijk gedrag, omdat het hem gevangen neemt. En dwingt tot bepaalde dingen, wellicht ook allerlei gewoonten aanleert enzovoort, en tradities bijbrengt en reflexen oefent enzovoort, maar het is gedragstherapie. Dat is de buitenkant. Symptoombestrijding, is dat ook een goed woord in dit verband? Moet ik het nog eens navragen aan de dokter, maar zoiets is het. Maar het verandert de mens niet inwendig. Sterker nog, een rabbi heb ik eens een keer horen zeggen dat hij natuurlijk gelooft en dat het jodendom natuurlijk gelooft in en uitgaat van het goede in de mens. Dat de mens in wezen goed is, maar dat hij geholpen moet worden om dat naar buiten te brengen. Daar hoef je niet joods voor te zijn trouwens om dat te geloven. Hij zegt natuurlijk geloven wij dat, wat heeft wet anders voor zin? En ik wou dat ik het zwart op wit van hem gekregen had. Maar dat is niet het geval. Want dat is zo, wet heeft geen zin als niet de mens in wezen goed zou zijn. De Bijbel zegt, de mens is in wezen niet goed, er woont geen goed in, er valt niks aan te ontwikkelen. Hij moet vervangen worden. Hij moet een nieuwe schepping worden. Hij moet sterven. Dat is de prediking van het kruis, zei Paulus. Zie je? Nou ja, enzovoorts. Wat wil ik ermee bereiken? Niks. Het punt is dat het woord van God verandert. Het denken van de mens verandert zijn gemoed, zijn mind. Men leest Romeinen 12. Men stelt zijn lichaam tot levend heilig goden wel behagelijk offer. Nadat men eerst de keuze gemaakt heeft, uiteraard. En daarna zal men veranderd worden. Niet de wereld gelijkvormig worden, maar veranderd worden door de vernieuwing van uw gemoed, van uw denken, of hoe men het maar vertaald heeft, naar de inwendige mens. Dat is wat het woord van God doet, dat is het werk dat de Heer doet, maar het plaatst ons meteen buiten, punt. Het plaatst ons meteen buiten. Dat is het. Achteraf heb ik gezien dat die familie van predikanten waar ik het over heb, dan toch enigszins bekend is geworden omdat ze actief waren, zijn aan de rand van het kerkelijk gebeuren. Een van hen schreef zo tegen het eind van zijn leven dat echt geloof seculariserend werkt. Zo van, als je echt gelooft, dan kom je vanzelf de kerk uit. En ik las een opmerking van... De kerk zie ik niet zo meer zitten, zei de predikant van die zijn leven lang christelijk gereformeerd was. De kerk zie ik niet meer zo zitten. Het wordt tijd dat de kerk meer gemeente van Christus wordt. Wat ik dan denk, als ik die dingen lees, dan denk ik, ja, zo'n man zegt dat aan het eind van zijn leven, na een leven als predikant. Maar ik weet niet beter van jongs af aan niet. En ik ben niet de eerste generatie in mijn familie. Ik bedoel, dat is altijd geweest. Dat had je veel eerder kunnen constateren, dat het zo zit. Want het punt is dat religie, kerk, net wat u wil, een plaats wil innemen in de wereld en meent de wereld te moeten verbeteren, op een hoger niveau te brengen, enzovoorts. Maar de Bijbel leert dat het onmogelijk is. En dat het de bedoeling is dat we die wereld als het zinkende schip gewoon achter ons laten. Moet er dan niet wat veranderen in de wereld? Jawel, de Bijbel zegt dat dat gaat gebeuren vanaf en in de wederkomst van Christus. En zelfs dan zal blijken, zelfs na een duizendjarige regering van Christus zelf, zal blijken dat de mens nog even zondig is als dat hij altijd al was. En vandaar dat er dan alsnog komt, definitief, die nieuwe schepping, die nieuwe hemel en nieuwe aarde die God beloofd had. In ieder geval in het 66e hoofdstuk van Jesaja. Nou ja, 65. Maar doe maar. Heb je dit nog? Buiten de legerplaats. Maar ja, dit is een harde boodschap. En inderdaad, daar kun je in je kerk niet mee aankomen. Per definitie niet. Sterker nog, ik kom uit een traditie, niet dat ik er 100% achter sta, maar ik kom uit een traditie die 190 jaar geleden, pak een beet, al vaststelde dat men alles wat kerk heeft per definitie zou moeten beschouwen als Babel, namelijk als de wereld, en men zou eruit moeten gaan. Dat is erg zwart-wit, en ik moet zeggen dat de vergadering van gelovigen, daar heb ik het nu over. De darbisten, die leren dat, leerden dat. Maar dat dat in zichzelf geworden is tot een instituut en net zo goed Babel. En ze noemen zich net zo goed kerk. Dan nou, misschien niet in Nederland, maar in de rest van de wereld wel. Het is gewoon church, enzovoorts. Heb je dat nog? Dat is wat in de wereld gebeurt. En daarom de prediking van dat wij als gelovigen fundamenteel niet van deze wereld zijn, die zou met grote nadruk gepredikt moeten worden, omdat als je dat niet bewust bent en blijft, dan word je vanzelf ingekapseld in een wereldsysteem. Mede omdat ook wij als gelovigen denken dat het toch nuttig is dat christelijke waarheden enzovoort in de wereld en in de samenleving gepredikt zouden worden. Je krijgt alleen problemen als je deel wil nemen aan de formering van een kabinet. En ik heb het niet over het veredelde meubelmakerswerk, maar over wat dan. Hè? Nou ja, laten we het allemaal niet. Het schiet allemaal niet op dit soort dingen. Wij als christenen staan daar buiten. En tegen de CU zeg ik dan, wij zijn niet verplicht om te aborteren of om euthanasie te plegen. Dat is helemaal niet verplicht, hoeven wij niet te doen. Hoef je ook geen wet voor te maken. We vinden het ook niet zo nodig. En als we het wel nodig vinden, doen we het toch, ongeacht of er een wet is. Toch? Waar ben je in vredesnaam mee bezig? Met zaken die er niet toe doen. Wat er toe doet, is dat wij als gelovigen opgeroepen worden om uit te gaan buiten de legerplaats. Moet ik er nog iets over zeggen? Dat ik mij bewust ben dat ook onder ons zich mensen bevinden die dit van harte onderschrijven, zeggen buiten de wij horen er niet bij, enzovoorts. Dat is de categorie misfits. Is daar een Nederlandse uitdrukking voor? Ja, je kan het vertalen, maar dan heb je de uitdrukking niet, hè? Een misfit is iemand die niet past in het sociale milieu. Iemand die letterlijk onaangepast is. Hij is daar wel, maar hij doet niet mee. Maar ja, dat soort figuren kennen we uit de tijd van de provo's. En van, jullie niet, maar ik nog wel. Net, nauwelijks. Maar toen maar, wat was het nog meer? En de flower power en al die, en die hippies en wat het maar is. In onze dagen heb je ook nog zulk spul, maar dat ga ik liever niet noemen nu. Maar van die lui, die vinden dat prima. Die willen niet meedoen. Het zijn asociale mensen enzovoort. En die vinden het een prachtige boodschap. En die komen bij ons makkelijk binnen. Die zeggen, ja, dat is zo. Ja, nee, het is onze wereld niet. Ik hoor er niet bij. Vinden ze een prachtig lied van Johan Bos, zal ik maar zeggen. Toch? Maar er staat niet, laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Staat er niet. Er staat vers 13 van Hebreeën 13. Kan je makkelijk onthouden. Bij 13 vindt altijd de verandering plaats. 13 is revolutie. 13 is omkering. In gewoon Nederlands is het het ongeluksgetal. Maar in werkelijkheid, het is te veranderen. Je hebt het 12 en dan komt de 13e, maar die is anders. Je hebt in de cirkel heb je de 12, maar de 13e is het middelpunt. Of zoiets. Of het is de odd man out. We zijn toch met Engels bezig. De odd man out. Dat is die ene die er niet bij hoort. De vreemdeling. Vreemde eend in de bijt, enzovoorts. Van andere orde. Hoeveel stammen heeft Israël? 13. Maar je vindt er nooit meer dan 12. In de opsomming. Er is altijd een die om een of andere reden niet genoemd wordt. Het is niet altijd dezelfde trouwens. Maar ook dat doet er nou even niet toe. Maar dit kun je onthouden. 13 vers 13. Je hoort er niet bij. Wie dat bedacht heeft dat het 13 vers 13 is, weet ik niet. Maar ik vind het heel leuk. 13 vers 13 van Hebreeën. Waar staat, zo laat ons dan... En er staat niet, zo laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Er staat, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Iets korter, zo laat ons dan tot hem uitgaan. Nog korter, zo laat ons dan tot hem gaan. En als wij tot hem gaan, dan gaan wij dus per definitie uit buiten de legerplaats. Want hij is niet in de legerplaats. Dat is het dilemma waarvoor iedereen komt te staan die met de Bijbel dicht op zoek gaat naar God. Die vind je dan niet. Want in de wereld is hij niet. Je kunt je terugtrekken in een klooster, je kunt op de Himalaya, op de top van de berg gaan zitten, waar dan ook maar. Je kunt gaan zitten mediteren. Dan kom je helemaal nergens, dat is ook de bedoeling daarvan trouwens, maar dat terzijde. Maar je gaat God niet vinden. En je krijgt automatisch een soort omkering. Je bent dan aan jezelf overgeleverd, dan ga je God zoeken in jezelf. En dan kom je bij allerlei religies terecht. Ook sommigen die zich christelijk noemen, die zeggen dat God in ons woont en de goddelijke vonk in de mens en wat het maar is. En dan moet dat weer ontwikkeld worden. Enzovoort. Maar je vindt God niet. Het enige wat je vindt is of jezelf als zondaar of je vindt de duivel. Nou ja, of een van zijn personeelsleden, maar dat is voldoende in dit geval. Hebben jullie dat nog? Want de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, is de vorst der duisternis. Als je de God van deze wereld, deze eeuw, of hoe het maar vertaald is, zoekt of vindt, kom je terecht niet bij God de schepper van hemel en aarde, maar dan kom je terecht bij de duivel. Ik ken trouwens iemand die ging theologie studeren en is inmiddels Mohammedaan. Het is een bekende figuur, zit in de politiek, maar ik zal me niets verder vertellen. Maar zo gaan die dingen. Als je God zoekt en je wilt niet geloven wat de Bijbel leert, dan kom je vanzelf terecht bij de God deze eeuw. Dat kan niet missen. Hij zei trouwens, als je ongelovig wil worden, als je atheïst wordt, dan moet je theologie gaan studeren, zei hij, terwijl hij theologie studeerde. Maar ja, hij was gewaarschuwd, ruim van tevoren, dus vooruit maar weer. Ik zal het er niet verder over hebben. Maar kijk, wij zijn hier in Hebreeën 13. Ons thema is, althans de term is ontleend aan dit schriftgedeelte, buiten de legerplaats. Maar ik lees met u in het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief, Hebreeën 13. De afsluiting, dan wel samenvatting en eventueel, zo u wilt, de praktische toepassing. Zo hoort dat aan het eind van de uiteenzetting toch, hè? Zo van, wat moeten wij ermee? Nou dit, dan lees ik u. Vers 9 dan. Word niet omgevoerd, om de tuin geleid. Omgevoerd. U weet wel, omleiding. Het zijn populaire dingen in onze dagen. Wat doen we maar. Ze sluiten zomaar wegen af, hè? En dan is het redje. Ja. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Ik ken ze, ik heb ze gekend. Mensen raken verdwaald, vinden bepaalde opvattingen interessant, willen ze meer van weten, hechten zich er aan vast en verdwalen volkomen, je ziet ze niet meer terug. Of ze worden je vijanden. Ja, de mijne, ja. Echt. Zo gaat dat. Mijn vader zei dan, het zijn je broeders, maar het zijn je vijanden. Je bent gewaarschuwd. Wordt niet omgevoerd met verscheidene, verschillende wil het zeggen, afwijkend. Hè? scheiding zit erin, afwijkend. Met verscheidene en dus vreemde leringen, xenos, met vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Zodat je dan meteen weet dat in de eerste plaats bij verscheidene en vreemde leringen gedacht wordt aan wet en prediking van wet. Nou ja, een beetje predikant noemt zich ethicus toch tegenwoordig? Een predikant of dominee, dat is ouderwets. Dat heeft een slechte reputatie gekregen. Het is nou ethicus. Ik snap nooit hoe ethici de kost kunnen verdienen eigenlijk. Maar ja, dat snap ik voor meer beroepen niet hoor. Hoe dat kan. Ethicus. Ons land barst van de filosofen. Heb je dat wel eens gemerkt? Mensen die ten toneel gevoerd worden, columns in de krant of praatprogramma's op televisie. De lui zijn filosoof of eventueel ethicus. Hoe komen die lui aan de kost? Wie betaalt ze daarvoor? Geef u er geld aan uit? Ik begrijp die dingen niet, maar laat maar. Maar afwijkende vreemde leringen, dat gaat altijd over wet. Gaat altijd over wat je moet doen, wat je niet mag doen, wat je moet laten dus enzovoort. Wat je mag eten, wat je niet mag eten. Wat je moet stoken in je kachel of in je motorfiets. Of auto wilde ik zeggen, maar wij noemen dat onder onze pedaalemmers auto's. Maar dat even terzijde. Begrijp je wel waar het allemaal over gaat tegenwoordig? Dat is wet. En ik geef met opzet belachelijke voorbeelden. Niet omdat u zich daaraan zou vastgrijpen, want ik weet dat er belachelijke voorbeelden zijn. Er zijn serieuzere, maar die noem ik liever niet. Het gaat niet om de discussie daarover, om de details. Het gaat om het beginsel. Wat wij nodig hebben als zondaren, als mensen die van nature niet deugen, is niet wet. Want daaruit ken je hooguit je ellende, heeft iemand mij verzekerd. Ik kwam uit Heidelberg, maar kom maar. Wat wij nodig hebben is genade. En dat is wat hier dus ook staat. Want het is goed dat het hart, dat wil zeggen de inwendige mens, het hart is het tegenovergestelde van de uitwendige mens en daarmee het gedrag, de levenswijze. Het is goed dat het hart, het inwendige, gesterkt wordt door genade. En niet door verscheidene en vreemde leringen, maar die heten nu spijzen, leringen waarmee men zich dus kennelijk voedt, door welke geen nuttigheid bekomen hebben degenen die daarin gewandeld hebben. Dat is dus de terugblik naar het verleden, want het punt is dat de Heer zelf zijn wet gegeven heeft ooit aan Israël. Dat was pak een beetje, heel ruwweg, 1500 jaar voor Christus. Als u mij vraagt, nog iets meer dan dat, maar toe maar. Gaf hij zijn wet aan Israël. En wij worden geacht, mede op grond van de voorgaande 12 hoofdstukken, te weten wat er met Israël gebeurd is vervolgens. Niet veel goeds. Tot in onze dagen. Het heeft hen niet gebracht tot kennis der waarheid. Het heeft hen niet gebracht tot geloof. Het heeft hen niet gebracht tot aanvaarding van de Messias, die wel degelijk ook onder en door de wet was aangekondigd. We hebben de getuigenis van de wet en de profeten, of hoe het maar heten mag, enzovoort. Men heeft er niks aan gehad, want zoals in andere brieven wat uitgebreider uiteengezet, het leven onder de wet doet alleen maar de zonde toenemen. En het zondebesef ook trouwens. Dus het is wel waar, je leert je ellende uitkennen als je tenminste serieus onder de wet probeert te leven. Maar het blijkt uit dat het niet kan. Dat is de bedoeling van de wet, dat het niet werkt. Daarom heeft God de wet gegeven. Doe dit en gij zult leven. Maar later zegt de apostel, de wet is geen bediening des levens, de wet is een bediening des doods. Want het werkt andersom. Je kunt hem namelijk niet doen en daarom geeft het niet leven, maar juist het tegenovergestelde. Staat zwart op wit in de Bijbel. Of het theologisch verantwoord is, ja, dat maakt me niks uit. Het gaat erom of de Bijbel het leert of niet. En de Bijbel leert dit en stelt vast Door die dingen, door het tegenovergestelde van genade, heeft nooit iemand nuttigheid bekomen. Dit is nog mooi uitgedrukt, ik vind het een prachtige zin trouwens ook. Petrus zei, de wet, dat is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Nou, dat lijkt me dan duidelijk, daarom moest men ervan verlost worden. Dan te bedenken dat in grote delen van het christendom men leert dat de Heer er is als verlosser om ons te helpen bij het houden van de wet. Dat leert men officieel. Zo van, wij zijn er wel van verlost, maar we moeten niet te min proberen om ons daaraan te houden. En de Heer geeft daar ons hulp bij. En voor zover het dan nog niet lukt, krijgen wij vergeving of genade, eventueel. Als je tenminste uitverkoren bent, hè, anders ook niet. Nee, ik spot er niet mee, dit is officiële lering. Ja goed, maar de Hebreeënbrief zegt dit. Het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Dat is niet maar wat hier pas in Hebreeën 13 gezegd wordt. Want op dezezelfde bladzijde in mijn Bijbel staat in vers 15 van hoofdstuk 12. Toeziende dat niet iemand verachteren, achterblijven. Niet iemand verachteren van de genade Gods. En die lees ik meteen verder dan maar in vers 28 ook. Dus 12 vers 15 en dan meteen vers 28. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden door welke wij wel behagelijk Goden mogen dienen. En dat is het tegenovergestelde van iets als laat ons de wet vasthouden door welke wij wel behagelijk Goden mogen dienen. Heb je dat? Weet je wat nou de ellende is? Van als je een beetje weet van die theologische leringen, dan remt je dat zo erg, hè, bij het spreken, zoals hier achter de lessenaar. Want men kent deze dingen natuurlijk wel, maar men heeft daarna uitgevonden dat je wet en genade kunt mengen. Zo van, men kan aantonen dat je onder de wet ook vergeving kon krijgen, dat was dus ook genade. En andersom, als je onder de genade leeft, dat je dan niet wetteloos bent, maar toch bepaalde, enzovoort. En dan mengt men het tot één geheel. Dat heeft een lange geschiedenis. Dus terwijl ik zeg, kijk, zo staat het er, zegt zo'n theoloog, ja, maar dat is niet zo zwart-wit, dat is bij elkaar. Want ook de Joden, dat is populair om dan terug te grijpen op het Jodendom, ook de Joden die leren dat de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens weliswaar twee stammen zijn, maar ze berusten op één wortel. Je komt er een heel eind mee, want één is het oude verbond en de ander is het nieuwe verbond en beide komen van de Heer. Alleen niet gelijktijdig. En als je van de een eet, ga je dood. En als je van de ander eet, ontvang je leven. Maar als je van de een gegeten hebt, mag je niet alsnog van de andere eten. Toch? Staat allemaal in de bladzijde 2 of bladzijde 3. Maar dat is in je Bijbel. Dat zijn de beginselen. Zie? Hoe dan ook. Wij leven niet onder die wet en elke leer die ons brengt onder de wet komt van diegenen die geen idee hebben waar ze het over hebben. Maar dat schrijft Paulus aan Timotheus. Niet verstaande wat ze beweren, wat ze leren enzovoort. Ze willen leraren der wet zijn en hebben het geloof losgelaten. Dat schrijft Paulus aan Timotheus. Die dingen staan zwart op wit zo in de Bijbel. Hè? En hier in Hebreeën dan. Wij hebben een altaar. De vraag is, waar komt het altaar ineens vandaan? Wel, dat is makkelijk. Het voorgaande vers wees terug naar het verleden, naar degene die onder de wet leefde, waarbij het leven onder de wet min of meer beschouwd kan worden als rondom het altaar. Het leven van de Israëliet, officieel volgens de Mosaïsche wet, was gericht op dat altaar. Men werd geacht de Heer iets aan te bieden, te offeren. Het moest op het altaar en vandaar dat het altaar tot in onze dagen de uitbeelding is van het dienst aan God. Ongeacht welke God. Hebben jullie nog? Een altaar. Het woord altaar dus in de betekenis van religie, godsdienst. Nee, in Hebreeën 9 is het niet een altaar, maar is het de hele tabernakel die daar beschouwd wordt als religie, als een dienst. Daar staat, zo had ook wel het eerste verbond rechten of plichten, wat het maar is, instellingen van dienst. Godsdienst hebben de vertalers van gemaakt in de Statenvertaling van Hebreeën 9 vers 1. En daartoe behoorde het wereldlijk heiligdom, de tabernakel. En in de tabernakel waren zelfs twee altaren. Koperen brandofferaltaar en het gouden reukofferaltaar, weet u nog? Het was dus toch rondom het altaar. Nou goed. Maar degenen die daar dienden, hebben daar geen nuttigheid van bekomen. Van de wet in het algemeen. En even los van de symboliek, het betekent dus dat degenen die God probeerden te dienen onder de wet, hebben daar geen profijt van gehad. Dat heeft niet gewerkt. Wat eventueel wel werkte, ook in die dagen van het Oude Testament, is de genade Gods. Heb je dat nog? Nee, er zijn geschiedenissen genoeg die dat demonstreren. Al voor de wet, bij Noach, vond genade in de ogen des Heren enzovoort. En geschiedenis door. David is niet in de laatste plaats natuurlijk ook een aardig voorbeeld menigmaal voor dat soort dingen. Mens krijgt genade. Komt dus altijd wel. Maar waar het de wet betreft, specifiek de wet en de wettige voorschriften, die hadden geen nut, want van het heeft het, hoeveel bloed is er wel niet gevloeid van die dierlijke offers, want dat denken wij meestal aan bij een altaar en bij offers, omdat we de spijsoffers maxhalve vergeten, maar toe maar. Maar het is toch allemaal zonde, een kapitaalvernietiging enzovoort, en wat moet God ermee? Hetzelfde Oude Testament zegt dat God met mensenhanden niet gediend kan worden. En terwijl Salomo een tempel bouwde en inwijdde, zegt hij in zijn gebed, ten aanhoren van het volk, dat God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Later haalt Paulus het aan in Handelingen 17 is het geloof ik, in Athene. Maar het zijn de woorden van Salomo, terwijl hij net die tempel gebouwd heeft. Want een kapitaalvernietiging, het is nergens voor nodig. God heeft het niet nodig. Het is alleen een aanslag op de economie. Dat staat er trouwens ook bij. Want toen Salomo verdween, toen hadden ze grote problemen. Ze wilden wel een nieuwe koning, maar dan moesten wel de belastingen omlaag. En ik zal die woorden van die koning maar niet uitleggen, die hij toen zei. Maar, want het was niet zo netjes. Maar dat even terzijde. Maar wij, dat is het hè, zij hebben geen nuttigheid bekomen van hun altaren en hun dienst onder het oude verbond, onder de wet. Maar wij, vers 10, met de nadruk op wij hebben een altaar. En natuurlijk, dit zijn metaforen, dit is beeldspraak. Maar wat een mooie beeldspraak. En als u mij vraagt, wat een duidelijke beeldspraak. Wij hebben een altaar, een dienst aan de Heer dus, van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Achterstevoren, degene die de tabernakel dienen en dus de wet, hebben niet het recht om te eten van het altaar dat wij hebben. En wij zijn gelovigen onder het nieuwe verbond, die niet Aaron of een van zijn zonen tot hoge priester hebben, maar wij hebben Christus, de Heer Jezus Christus, als hoge priester, van wie niet gezegd is dat hij uit Levi komt, maar uit Juda. En hij is dus geen Aaronitische priester en hij is dus ook geen priester van het oude verbond. En onder het oude verbond heeft hij dus ook niet geofferd als priester, laat staan als hoge priester, want dat was hij niet eens. Nou ja, dit is de korte uitleg van de hele Hebreeënbrief. Daarom stop ik even, want dat kan ik me dan wel permitteren. Maar doe maar, ik laat het maar weer snel los, want maar zo is het. Wij hebben een dienst aan de Heer. Dit slaat gewoon op wat wij kennen als Romeinen 12, dat ik uit het hoofd geciteerd heb. Ik bid u dan, vers 1, door de ontfermingen Gods, dat wil zeggen vanwege dat wij als gelovigen zijn wedergeboren, een nieuw leven hebben ontvangen, nieuwe scheppingen zijn in Christus. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam bestelt tot levend, wedergeboren dus, tot levend, omdat er nieuw leven in zit, heilig, apart gezet in elk geval en gewijd aan de dienst van God, levend, heilig en God welbehagelijk offer. niet om dood te gaan, maar juist omdat je al dood was, maar je bent levend geworden. En wij stellen onze lichamen tot Goden welbehagelijk, levend, heilig offer. Wij bieden het hem aan. Dit is klassiek evangelisch, het bestaat niet meer behalve bij mij. Ben ik op mijn staat 40 en op de heilige stoel bestaat het ook nog. Maar in Wichen, maar toch maar. Wij kwamen niet tot geloof. Wij klassiek evangelische, wij kwamen niet tot geloof. Wij kwamen tot overgave. Wij gaven ons leven aan de Heer. Dat was wel erg voortvarend. Want je moet dan toch eerst ander leven hebben ontvangen voordat je dat doen kunt. Maar de bedoeling is wel degelijk dat dat allemaal in één keer geregeld wordt. Hè? Kom tot uw heiland. Toeverlangen niet. Dus niet maar aanvaard dat hij tot u komt en u wat aanreikt. Maar kom tot hem. Geef je aan hem over. Dat zijn twee stappen, maar dan in één keer. Dat is waar het over gaat. Zie? Wij hebben een altaar waarvan wij eten. Wij hebben een dienst aan God. Wij zijn dienstknechten van Jezus Christus geworden. Oh ja, kinderen Gods. Maar kinderen verschillen in niets van een dienstknecht. Zeg gelaten 4. Wij zijn kinderen Gods en dienstknechten van Gods. Wij worden geacht de Heer te dienen onder een nieuw verbond. Met niet wet, maar genade als heersend beginsel. En niet Aaron of Mozes, maar Christus die meer is dan Mozes en meer dan Aaron. Dat is Hebreeën 3 en 4, waar dat boven staat, zelfs in mijn Bijbel. En van die dienst aan hem leven wij. Er zijn veel misverstanden, heel veel, dat is een understatement nog, in het zogenaamde christendom over de functie van de Heer, over het werk dat hij in onze dagen doet. Men denkt dat God dezelfde is als Baal, als Dagon, of hoe die goden maar heten. Dat zijn die goden die, als je maar genoeg bij ze zeurt, wel doen wat je van ze vraagt. Maar u bent in de war met de butler. Of de dienstmeid, net wat u wil. Dat is een misverstand. Dat is niet zo. In werkelijkheid is het andersom natuurlijk. Maar men denkt dat de Bijbel zegt, men doet alsof de Bijbel ons leert, dat wij moeten bidden. God wil gebeden worden, heeft iemand uitgevonden. Staat ergens, weet ik veel. Hij wil gebeden worden. Ik ontken dat niet, maar ik had het net over die familie van predikanten. En de man zei tegen mij, maar bidden wij dan niet veel te weinig? We moeten toch veel meer bidden? En toen heb ik hem gewoon gezegd, hou daar maar gewoon mee op. Je zou eens moeten beginnen met te luisteren. In plaats van tot hem te spreken, zou je eerst eens moeten luisteren naar wat hij zegt. Dat is natuurlijk ook zwart-wit uitgedrukt, dat weet ik wel. Maar ja, ik hoop dat zo iemand dan een nachtje niet slaapt, hè. Daar wakker van gaat liggen. Ja, dat is soms nuttig, dat gun ik iedereen. Maar ik meen het van ganse harte, echt wel. Vroeger zei ik dan, als je die knop ingedrukt houdt op je walkie-talkie, maar niemand weet meer wat dat is. Als je die knop ingedrukt houdt, staat die op zenden, dan hoor je niet wat ze tegen je zeggen. Je moet die knop loslaten, dan kan het tegen je gesproken worden. Zie? En dat is wat de Heer zegt tot ons, die bidt tot ons. En hij zegt, hoor naar mij, neig uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven en ik zal u geven. Want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe, dus luister naar mij, dan zal ik het je vertellen, enzovoorts. En waarom zou je offers gaan brengen in de tempel, zegt de prediker die de tempel gebouwd had. Salomo, ja, waarom zou je offers gaan brengen, dat doet elke gek. Dat is mijn vertaling trouwens, maar schijnt niet helemaal door de beugel te kunnen. Maar waarom zou je der zotten brandoffer brengen? Er staat toch gewoon dat elke gek dat dan doet? Maar zij het liever nabij, want nabij komen is het woord voor offeren. Hetzelfde woord, korban enzovoorts. Hè? Maar zij het liever nabij, dus offer liever, kom nabij om te horen. Schrijft de prediker. En zo is het maar net. Nou, hoe dat ook zij, de Bijbelse waarheid is deze, dat wij op een of andere wijze mogen rekenen op de bijstand, de hulp, op de kracht die de Heer ons verleent. Hoe ver dat strekt, ja, dat weet ik niet. Daar kan ik niks over zeggen. Dat is wat hij bepaalt. En ik heb het in de Bijbel niet kunnen vinden waar die grens ligt. Het is de grens die hij stelt, de maat die de heer zelf hanteert met betrekking tot ons enzovoort. Maar voor zover dat zo is en wij mogen rekenen op enige hulp en bijstand en kracht van Christus of kracht van de Heilige Geest of hoe het maar heten mag, geldt dat dan toch alleen voor ons, wij, voor ons die wedergeboren zijn en niet voor de natuurlijke mens. Een van de grote problemen, ook van onze moderne cultuur, is eigenlijk dit, dat men in het christendom zekere christelijke beginselen wil toegepast hebben gewoon op de samenleving. En dat is een misverstand. Dingen als wederzijds respect en liefde en zorg voor elkaar, naastenliefde en al dat soort kreten, zijn eigenlijk de kreten uit het humanisme. Maar ze komen uit het christendom, alleen men heeft Christus buiten het christendom gezet en dan heb je humanisme. Ik weet niet of iemand het ooit zo uitlegt, maar dit lijkt mij de kortste route. Gedetailleerder hoeft toch niet? Als je wat wil weten over Erasmus enzovoorts, dan moet je naar Rotterdam schijnen, dat weet ik het. Maar dit is in het kort ongeveer wat het is. Het woord humanisme is ook zorgvuldig gekozen, denk ik. Want dat wil, humanisme moet je vertalen met menselijkheid. U weet wel, human. Dat is de homo sapiens, de homo, de mens. Dat is wat het woord betekent. Humanisme is dus eigenlijk menselijkheid. En het heet zo omdat het vroeger christelijkheid was, maar Christus is eruit gezet. Dat is ook een soort kerkhervorming geweest. Maar niet in de richting van Luther en Calvin, maar de andere kant op. In dezelfde tijd eigenlijk. En is daarna ook verder doorontwikkeld. Dat is wat wij in onze dagen kennen. De kans is groot dat iemand zich christen noemt, dat hij in werkelijkheid humanist is. Alleen hij gebruikt de term niet. En sommigen die echt van Christus niet willen horen, noemen zich humanist. Maar goed. Maar christelijke beginselen, christelijke plichten en rechten, want liever zeg ik ze in deze volgorde, die zijn er. Maar alleen voor wedergeboren mensen. En als u dan vraagt naar een niet-wedergeboren mens, dan moet u zeggen, ja, ik heb maar één boodschap voor een niet-wedergeboren mens. Namelijk dat hij wedergeboren moet worden. Kom tot uw heiland, hoef langer niet. Nicole, Demus, die, hè? De mus, ja. Nicodemus. Die begon wel vragen te stellen op redelijk theologisch niveau. Maar de heer doorbrak het gewoon en zei tegen hem, je moet wedergeboren worden. Tenzij dat gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk gods niet zien of niet ingaan. Of welke woorden maar gebruikt werden achtereenvolgens. Dat is wat het is. En daarna heeft de heer een boodschap voor ons, voor de mens. Ik vestig uw aandacht op dat hele Nieuwe Testament officieel geschreven is aan gelovigen. Het is niet evangelisatie, wij noemen het evangeliën, 1, 2, 3, 4. Maar eigenlijk, ze zijn geschreven aan gelovigen. Dat blijkt uit de inhoud ook. En bij Lucas blijkt het er helemaal in de adressering van het Lucas-evangelie. Lees het maar eens na. En zeker geldt het voor de brieven, die daarom ook brieven zijn. Omdat ze niet bestemd zijn voor de wereld, maar alleen voor gelovigen. En voor de wereld, voor de natuurlijke mens, is maar één boodschap. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En als je dat doet, dan word je toegevoegd aan de Heer. Dat is Handelingen 2, 3, 4, 5. Dan word je den Heer toegevoegd. En binnen die gemeenschap heeft de Heer een boodschap voor je. Binnen die gemeenschap. In die grote gemeente, of aan die grote gemeente, maakt de Heer zich bekend, te midden van machtig veel volks. Of hoe de psalmen dat dan maar geformuleerd hebben, maar niet aan de wereld, maar in die min of meer afgesloten groepering. Dat is wat het is. En daar behoren wij als gelovigen toe. En daar hebben wij een altaar, een dienst aan de Heer, want wij dienen de Heer. En wij hebben het recht, macht staat er. Hebreeën 13, vers 10. Wij hebben het recht om daarvan te eten. De woordkeus is natuurlijk ontleend aan de wettige, wettische instellingen onder het oude verbond. Degene die de Heer diende waren in de eerste plaats de priesters. En een deel van wat voor de Heer bestemd was en dus op het altaar terecht kwam, een deel daarvan werd daarvan weer afgenomen. Het wordt dikwijls beschreven, nog soms erg nauwkeurig, maar een deel daarvan was dan voor de priesters die daarvan leefden. Die het recht hadden om dat te doen. Zij leefden omdat het volk aan de Heer offerde. Heb je dat nog? En dat is de verklaring voor deze woordkeus. Wij hebben een altaar van het welk wij dus recht hebben te eten. Of zoals een van mijn vroegere bazen zei, wie appelen vaart, die appelen eet. En wij voeren geen appelen, maar ik ben ooit nog eens kruidenier geweest, jawel. Schuitema, Centra, hoe heet het tegenwoordig? Het heet tegenwoordig weer anders. Orders verzamelen, weet u wel. En van sommige artikelen, daar verdween vanzelf van alles. En het moest niet te gek worden natuurlijk. Maar ja, het personeel had natuurlijk ook van het spul wat daar lag. Hè? En dronk van het spul wat de kratten met bier en frisdrank. En dan nam je een flesje. Zo ging dat. Dus er stonden overal lege flessen dan. Niet dat het mocht of zo. Maar er werd ook nauwelijks wat tegen gedaan. Wie appelen vaart, die appelen eet, luidt het Nederlands spreekwoord. En zo is het. En gij zult de dorsende os niet muilbanden, is de Bijbelse uitdrukking daarvoor. Men leeft van wat men doet. Op wat voor wijze dan ook. En wij als christenen hebben recht te eten, te leven van onze dienst aan de Heer. Nee, niet alleen die voorgangeren uit vers 7, dat ook, daar wordt uitgebreider op andere plaatsen over gesproken ook nog. Hier ook nog trouwens, verderop in het hoofdstuk, dacht ik. Maar het geldt voor alle gelovigen. Wij als kinderen Gods mogen erop vertrouwen dat de Heer ons ziet, ons hoort, ons niet begeeft, niet verlaat, zijn oog op ons is, om andere teksten nog maar uit de verband te rukken zo. Met name ook uit het Oude Testament. En hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven en dat soort dingen meer. Daar mag je op vertrouwen. Maar al deze dingen gaan niet voorbij aan dat wij nog steeds zondaren zijn van nature naar de oude mens, met onze tekortkomingen, met ook lichamelijke tekortkomingen zal ik maar zeggen. Die is voor Jan Zijlstra, maar die hoort het niet, want die is inmiddels natuurlijk ook overleden. Want ja, je kan wel genezing prediken en al dat soort dingen meer. Maar je legt het toch een keer af. Toch? Nee, ik spot daar niet mee en ik spreek die man later wel. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Maar zo is dat toch? Dat gaat daar niet bovenuit. Sterker nog, de bedoeling is dat de Heer zijn genade via ons, door ons heen, demonstreert voor eeuwig en altijd. Dat is Efeze hoofdstuk 2. En dat betekent dus dat we per definitie uit genade zouden leven. En dat kan alleen omdat wij vergeving nodig hebben en kracht nodig hebben die wij van onszelf niet hebben. En dus de Heer geeft ons dat. En de Heer tilt ons daar niet bovenuit. Er zijn mensen die zeggen, nee, wij zijn volmaakt in Christus, dus we hebben Christus niet meer nodig. Wij zijn al wedergeboren, dus we hebben geen hoge priester nodig. Hoge priester is voor Israël, niet voor ons. Wij staan daar ver boven. U weet wel, dat is de categorie van zijn je broeders, maar zijn je vijanden. Althans, dat zei mijn vader daarover. En ik spreek het absoluut niet tegen, want zo liggen die dingen dan in de praktijk. Nee, het is nou juist dat wij in Christus volmaakt zijn, maar het is alleen in hem. God ziet ons zo volmaakt, maar in onze relatie naar Christus hebben wij wel degelijk onze tekortkomingen. Waar hij garant voor staat, overigens, hij zit daartussen, maar dat betekent dat we niet hooggevoelig zouden zijn of wat dan ook, maar integendeel ons bewust zouden zijn van onze ondergeschikte positie. Dienend. En waar we de Heer dienen, in het altaar onder het nieuwe verbond, want daar gaat het over in al deze hoofdstukken, daar hebben wij het recht om daarvan te eten. Daar mogen we op vertrouwen dat de Heer ons geeft wat wij nodig hebben. dat het goede nieuws en slechte nieuws is dat hij bepaalt wat we nodig hebben? Of is dat ook goed nieuws? Hè? Nee, ik heb persoonlijk dat laatste ook altijd als goed nieuws beschouwd. Want dan hoef je daar ook niet druk over te maken, over wat je nodig hebt. Niet dat het soms niet toch gebeurt, maar in het algemeen dan toch. Ach, ja, doe maar. Maar nou komt die pas, hè? Nou komt die. Wij hebben een altaar, niet Israël, niet de Joden, niet al die andere godsdiensten. Wij hebben een altaar waarvan wij mogen eten en kunnen eten. Zie? En als je onder de wet wil leven, de tabernakel wil dienen, als je onder de wet wil leven, dan kun je geen aanspraak maken op de genade gods in de praktijk van je leven. Daar kun je niet van eten. Heb je dat nog? Daaronder heb je geen nuttigheid van, staat er. Staat toch zwart op wit in de Bijbel? Ook in letterlijke taal in andere plaatsen, maar Hebreeën via deze symboliek. Ik vind het prachtig, omdat je kan er niks tegen inbrengen. Je hebt die plaatjes voor, je kan het als het ware zien. Loopt u maar mee. En er komt de pracht van een zin. Je moet hem misschien 100 keer lezen en ik haal het niet in mijn hoofd om die zin te veranderen. Of om hem eenvoudiger te maken. Ik vind hem prachtig. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester. Derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Er waren dus offerdieren die hadden bloed en een lichaam. En terwijl van die dieren het bloed gebracht werd in het heiligdom, worden aan de andere kant hun lichamen verbrand buiten de legerplaats. Hebben u dat nog? Wat kwam er van die geofferde dieren terecht? Nou, hun bloed, dat is hun leven, de essentie van hun bestaan, hun leven. Want bloed is leven, hè? Dat weet u toch, hè? Als je geen bloed hebt, heb je geen leven. Hun bloed, hun leven werd gebracht in het heiligdom, dat wil zeggen aan de Heer geofferd, aangeboden. Offeren is hetzelfde als offreren, dat is totaal geen verschil. Staat in mijn woordenboek ook, offeren betekent niet doodgaan, offeren betekent aanbieden. Het is een plechtige term, dus je gebruikt het voor het aanbieden aan een hogere geplaatste, dan heet het offeren. Omhoog. Dat heeft iets te maken met hiërarchie, want dat hebben we 200 jaar geleden met de guillotine afgeschaft. Alles wat hoofd was, werd toen gemaaid. Hebben we die nog? Uitvinding van de grasmaaier, meneer Guillotine. Ja, nou, toen maar weer. Oh nee, Gillette, of, nou ja, laat maar zitten. Het bloed werd geofferd en gebracht in het heiligdom. De verwijzing is primair, niet uitsluitend, maar de verwijzing is primair naar Grote Verzoendag. Dat is zo sinds Hebreeën 9. Ik bedoel, in de voorgaande hoofdstukken is dat duidelijk gemaakt. Er is duidelijk gemaakt dat het hele leven onder de wet met zijn inzettingen geconcentreerd is rondom dat centrum. Rondom de tabernakel, dan wel de tempel, maar er wordt uitgegaan van de tabernakel, in de woestijn dus. En de tabernakel is weer geconcentreerd rondom de essentie daarvan, dat is de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. En op de Ark des Verbonds werd eenmaal per jaar, het was een gesloten afdeling, hè, dat weet u toch, je kon er niet in, je mocht daar niet in. En maar eenmaal per jaar mocht de hoge priester daarin gaan, niet zonder bloed, zegt Hebreeën 9. Met het bloed namelijk van stieren en bokken en van die ene bok. Ik heb het er later nog wel even over vandaag. Maar ging in het heiligdom en dat bloed werd gesprengd onderweg daarnaartoe. Vandaar dat Hebreeën 10 spreekt over een verse en levende bloedige weg die hij heeft ingewijd enzovoorts. Het ontleent een grote verzoendag. Dat is inmiddels Hebreeën 10 dan. Maar goed, en de bloed werd uiteindelijk gesprengd of gestort op het verzoendeksel. Tussen de cherubim. En dat is een uitbeelding van de hemelse positie van Christus. Of gewoon van Christus in de hemel. De troon der genade. De mercy seat in het Engels. Of hoe dat maar heten mag. Dat is het verzoendeksel. Maar dat bloed werd daar gebracht. Maar de lichamen van die dieren die dat bloed geleverd hadden, die lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Dat maakte dus strikt genomen eigenlijk geen deel meer uit van de legerplaats en dus van het leven. Het werd gewoon afgedankt, werd er buiten gebracht. En dat was het dan. Buiten de legerplaats. En het punt is, nog een illustratie, volgende vers, dat om die reden, daarom, of dat echt causaal is, weet ik niet, kan ook zijn leerstellig, om die reden, daarom vind je nog zo'n parallel, dat is het dan. Hè? Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Het verbranden van de lichamen van die offerdieren buiten de legerplaats staat dus parallel aan het lijden en de dood van de Heer Jezus, eveneens buiten de legerplaats, buiten de poort. En de legerplaats is dus Jeruzalem. Daarom hebben even een grapje, want ik vind het grappig. Daarom hebben theologen bedacht dat Hebreeënbrief geschreven is voor de verwoesting van Jeruzalem. Want ja, als je buiten de legerplaats moet en het is Jeruzalem, moet je buiten Jeruzalem. Hetgeen alleen kan als Jeruzalem nog bestaat. Dus de Hebreeënbrief is geschreven voor het jaar 70, dat u dat weet. Ik vind het non-informatie, ik vind het gewoon stomzinnig gedoe. Het gaat toch, ja, het is toch symboliek. En Jeruzalem in dit verband staat toch voor, het is de heidenen gegeven enzovoorts. En het wordt vertreden door de heidenen. Oh ja, dat is Openbaring 11. Maar laat maar. Het is toch een uitbeelding van het Jodendom, het ongelovige Jeruzalem, de bloedstad uit de Oud-Testamentische profetieën, waarover een oordeel zou komen, inderdaad. En de oproep is inderdaad om niet buiten Jeruzalem te gaan, hoewel. Maar het is om te gaan buiten het Jodendom en buiten de bestaande tradities van wet. En dat is niet alleen het Jodendom. En ik vestig er dan op een zijlijntje dan maar weer even de aandacht op, dat het Jodendom in de Bijbel en vervolgens buiten de Bijbel in de wereld fungeert als een aanschouwelijk voorbeeld van hoe religie werkt. Het is een illustratie van wat religie uitwerkt. En wat werkt het uit? Oppervlakkige tradities waarvan men de betekenis kwijt is, terwijl men uitroept dat het zo'n mooie betekenis heeft allemaal. Maar ze hebben geen idee welke. Hebben die nog ooit verdiept in de Joodse riten en symbolen onder leiding van de Vries, heet die, hè? Ja, ik roep maar wat, maar Thomas. Je weet het ook niet. Oh, het is zo mooi allemaal. Je weet het ook niet. Of moet ik noemen Weinreb? Die kwam toch ook niet tot geloof? Iemand zei, maar die was toch gelovig? Nee, hij was religieus. En toen iemand zei dat het allemaal over de Heer gaat, zei hij, ja, het gaat over ieder mens. En toen iemand tegen hem zei, maar ja, al die dingen spreken toch niet over ieder mens. We gaan toch specifiek over de Heer Jezus Christus. Werd hij woest en smeet de Bijbel in de hoek. Nee, ik heb het van iemand die dat meemaakte. Ik heb me dat letterlijk verteld, hoe dat gegaan is. Stokongelovig. Maar mooie tradities met een diepe betekenis. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog aardig wat van hem geleerd heb, van waar heb dan toch wel. Maar ja. Ik ben een ongelovige. Jezus heeft buiten de poort geleden. Ze hebben hem buiten de poort geleid, dat staat er ook. Ze hebben hem buiten de poort gebracht en daar gekruist. Maar het is de uitbeelding van hoe men hem verworpen heeft en dat gebeurt nog steeds. En dat is ook de essentie van de kerkgeschiedenis eigenlijk. Dat er altijd de neiging geweest is om de Heer naar buiten te brengen. Eruit te zetten. Om zelf de macht over te nemen. Te zeggen, dat willen we niet. Wij willen wet, orde en regel en kerkelijk recht enzovoorts. Maar een hoge priester op de troon der genade, die loopt in de weg. Dit is de kerkgeschiedenis, altijd gebeurd. Altijd maar weer naar buiten gebracht. En toen de Rooms-Katholieke Kerk het zo bond gemaakt dat er wel een actie ondernomen moest worden, ook maatschappelijk, vanwege de maatschappelijke invloed van die kerk, kreeg je dus van doen met de bekende reformatoren, zal ik dan maar zeggen. Maar aan de andere kant zag de duivel ook zijn kans gewoon om de Heer er maar helemaal uit te werken. En daar hebben wij het humanisme aan te danken. En daarom eren wij Erasmus. Oké, dat is kort door de bocht. Of die man niet ook eens wat goeds gezegd heeft. Ja hoor, ja, zeker. Echt wel. En of Calvin of Luther dit wat slechts gezegd heeft. Ja hoor, ook. Maar ik heb het over de samenvatting van het geheel. Hoe dat gaat. Hoe je die hoofdlijnen in de loop van de geschiedenis. Zo is dat gegaan. De Heer eruit. Nou ja, over recentere tijd zullen we het maar niet hebben. En ik heb trouwens een werk, Johan Bos heeft er in de tijd op gewezen. Maar een werk van... Ik zal geen namen noemen, maar een werk van iemand die dan uiteenzet wat wij van oudsher verstaan onder evangelisch. Het begrip evangelisch. En wat men er tegenwoordig onder verstaat. En dat is al wat enige tientallen jaren terug. En de man demonstreert dan dat men ten onrechte de term evangelisch gebruikt en men geeft daar een andere inhoud aan, zodat het een leeg begrip is. Vandaar dat ik altijd zeg, ik ben klassiek, ik ben ouderwets evangelisch. Want als je tegenwoordig hoort dat iemand evangelisch is, betekent dat alleen dat ze lid zijn van een of andere vrije gemeenschap, waar de Bijbel nauwelijks een rol speelt. Ja, die hebben ze wel, tuurlijk. Die hebben ze overal, ligt op de kansel en tuurlijk. Maar enig gezag, veel ander ding. Nou, hoe dan ook. De Heer eruit en we nemen de macht over. Nee, de Bijbel hebben we niet nodig, want de Heer spreekt zelf tot mij. Nee, ik heb de inwoning van de Heilige Geest. Die zegt mij wat ik doen en laten moet. En die zegt mij wel wat je wel met de Bijbel mag en niet met de Bijbel mag. En hoofdzakelijk niks dus. Het is verouderd of iets dergelijks. En zelfs onder de zogenaamde Bijbelvasten krijg je datzelfde waarschijnlijk als achterhaald. Toen kwam Paulus met wat nieuws. Oh ja. Het is toch niet nieuw wat hij daar schrijft? Dan zegt men nee, maar later pas. Dat is allemaal achterhaald. Het is allemaal niet voor ons. En we hoeven er niks mee. Dat is de teneur. En hoe men dat onderbouwt? Ja, op verschillende wijze, in verschillende richtingen. Maar het is altijd zich ontdoen van de Heer. Weg eruit. En waarom zeg ik dat? Ja, omdat er gewoon zwart op wit in de Bijbel staat. In Openbaring 3. Die laatste brief aan Laodicea. Dat is aan het christendom. Schrijf aan de gemeente, aan de engel van de gemeente Laodicea. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Je staat buiten. Niet buiten de wereld, buiten de kerk. Buiten het christendom. Het christendom zoals de wereld kent, daar is de Heer uit. En eigenlijk moet ik zeggen, dat is eigenlijk per definitie zo. Want u en ik, ja, wij worden niet tot het christendom gerekend. Wij zijn volstrekt buitenkerkelijk en ketters en weet je veel. En we gaan met een ingebeelde hemel de hel in of wat het maar was ook alweer. Toch? En we zijn misfits, ja dat klopt. Dat past er niet in. Asociaal? Ja, in hoge mate, ja, toch wel. Van een bepaalde kant bezin, wel. Aan de andere kant helemaal niet, want wij worden geacht gezagsgetrouw te zijn. Hè? Dat weet u, hè? Staat in de Bijbel. Nou. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, opdat hij hoge priester zou zijn. Ik ga er niet uitgebreid op in nu, maar hij heeft buiten de poort geleden en dan denkt u, zijn bloed is dat bloed waarmee het kruis en de grond onder het kruis bevlekt werd. Ik moet u zeggen, deze uitdrukking grijpt terug uiteraard op de voorgaande hoofdstukken waar uiteengezet is dat het bloed van Christus, dat is zijn leven, zijn opstandingsleven, waarmee hij zijn volk reinigt en heiligt als hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Maar die gedachte is helemaal onbekend. En toch, dat is de essentie van de Hebreeënbrief. Het bloed van Christus reinigt ons van alle zonde. Dat gaat niet over het kruis en de reiniging van zonde van de wereld als zodanig. Het gaat over het leven van Christus, de opgewekte van het lam staande als geslacht, waardoor wij gereinigd worden, wij als kinderen Gods. In ons praktische leven. De reiniging van het geweten heet dat. Heb u dat nog? De nadere genade voor de theologen onder u. Maar toen wel. Hij heeft buiten de poort geleden. En dan komt de zin, zo laat ons dan tot hem gaan. Dit is niet nieuw dat we tot hem zouden gaan, dat is altijd al wat de Bijbel leert. Maar nu is het uitdrukkelijk, laat ons tot hem uitgaan. Waar is hij dan? De beroemde vraag, waar is God, waar is Christus? Nou, buiten de legerplaats. Naar wereldse maatstaven aan het kruis. En feitelijk, uitdrukkelijk dood. En daarom heet het, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. En dat is de functie van het kruis. Soms heb ik de idee van dat de Romeinse kerk dan toch niet zo heel slecht gedaan heeft met zijn symbolen. Want overal waar die enige invloed heeft, die Romeinse kerk, wordt men geconfronteerd met de crucifix. Met het kruisbeeld, met daaraan één corpus, met daaraan één lichaam. Ik heb het wel eens anders gezegd, maar nu zeg ik dat het misschien voor sommigen toch wel eens nuttig zou zijn om zo de blik te richten op de Heer. Ik weet dat hij hangt niet meer aan het kruis, maar naar wereldse maatstaven en in een wereldse omgeving is het verhaal nooit verder gekomen dan dat. Nou ja, hij is begraven. Hij is in zijn dood, met dank aan Jesaja 53 voor de uitdrukking. Bij de rijken, ja. Maar voor de wereld is hij dood. Is hij iemand uit het verleden. Hij hoort er niet meer bij. En waar wij tot hem uitgaan en geconfronteerd worden met het lijden, zoals hier staat, het lijden en daarmee de dood vervolgens van de Heer Jezus, heeft het tot gevolg dat wij ons realiseren dat wij met hem der wereld gestorven zijn, Galaten 6. Dat wij met hem der wet, verscheidene leringen enzovoort, der wet gestorven zijn. Je mag van mij met de Joden loofhuttenfeest vieren als je het wil, maar als je denkt dat je de Heer een plezier mee doet, als je het daarom moet doen, doe het dan niet. Wij zijn der wet gestorven. Der wereld, der wet en der zonde. Dat wil zeggen dat God onze zondige natuur inderdaad niet rekent. Als je er problemen mee hebt, nou hij niet. Met je zondige natuur bedoel ik. Dat is uit zijn boeken verdwenen. Dat geldt voor elk mens trouwens. Wat niet verdwenen is, is ongeloof. Want door ongeloof blijf je verwijderd van de Heer en zijn gemeenschap. Maar die zonde wordt niet toegerekend, weet u nog? Die heeft de Heer gedragen aan het kruis. Dat is het. Maar waar wij komen tot de acceptatie van de Heer die der wereld, der zonde en der wet gestorven is, impliceert dat ook wij der wereld en der wet gestorven zijn en geacht worden dat als de basis te nemen voor onze levenswandel, voor onze ethiek. Maar we horen er niet bij. En het vervolg erop is uiteraard dat wij nieuwe scheppingen geworden zijn, maar dat is niet in deze oude wereld als zodanig. Dat is daarnaast. En onder de heerschappij niet van enige religie, maar onder de heerschappij van de genade. En dat is het tegenovergestelde van religie. Zwart-wit. Zo laat ons dan tot hem gaan. Laten we dan tot hem uitgaan, want als we tot hem gaan, laten we een heleboel achter. dikwijls ook familie en vrienden. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. We laten zelfs de hele wereld feitelijk achter en het werelds denken. Logischerwijze, want de wereld is de wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Volgens Romeinen 1. Daar horen we niet meer bij. We zijn gekomen tot de acceptatie van en daarmee gekomen tot de waarheid immers. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaad uitdragende. Dat is wat de Bijbel leert. En wat de Heer Jezus trouwens leerde, hoor. Men schrijft hem van alles toe. Maar ik heb wel eens gezegd, wat leerde de Heer dan eigenlijk? Wat leerde Jezus eigenlijk? Men heeft het over de leer van Jezus. Wat leerde hij dan? Dat is goed geantwoord, zo goed als niks. Nee. Geen theologische uiteenzettingen, niks. Wat hij leerde is geloof in het Oude Testament, in het woord van God. Bekeren tot wat God gezegd heeft in het verleden. In de wet en in de profeten en wat het maar was allemaal. En wat was er beloofd? Dat was het ongeveer. En voor de rest zei hij tegen zijn discipelen, het waren zijn afscheidswoorden. En daarmee samenvattend, hij zei, je moet wel in de wijnstok blijven natuurlijk, Johannes 15. Maar hij zei ook, de wereld zal u haten. En de wereld zal u haten omdat je niet van de wereld bent, want ik ben ook niet van de wereld. En indien je van de wereld was, dan zou de wereld je lief hebben. Maar dat is niet het geval. En dat is de gespannen verhouding tussen D66 en de ChristenUnie. Oh, de verkeerde wissel. Toma. Ja, ik denk er zoveel. Maar toch, dat is zo. Dat is de frustratie van al die christenen die proberen in de wereld iets tot stand te brengen. Dat is een misverstand. Wij als christenen hebben het woord ontvangen en naar de wereld, naar ongelovigen toe, is er maar één ding. Kom eruit. Leid hen, let op de uitdrukking, dit is volstrekt klassiek evangelisch en dus 100% Bijbels. Dat is, en hij leidde hem tot Jezus. Heb je dat nog? Zo gaat dat. Wij brengen de mensen bij de Heer. Wij brengen niet de Heer bij de mens, wij brengen de mens bij de Heer. Dat is de bedoeling. Bij de waarheid, die onveranderlijk is. Ik heb het vers geloof ik overgeslagen. Maar er staat Christus, Jezus is gisteren, heden. Tot in eeuwigheid dezelfde. Zo is het maar net. Die verandert niet. Wij moeten veranderen. Wij moeten tot hem komen. Een andere plaats innemen. En het is vooralsnog buiten de legerplaats. Dat geldt voor de Heer Jezus Christus. Het is alleen niet het eind van het verhaal. Maar ja, dan word je nog meer een ketter natuurlijk. Want wij geloven in de wederkomst van Christus. Om alsnog hier op aarde zijn koninkrijk dan wel zijn heerlijkheid te openbaren. Dat is in de toekomst. Maar in die tussentijd, in onze bedeling, is het werk van de Heer gericht op het trekken van de mens. Dat wil zeggen, als hij gelovig wil worden, het trekken van de mens uit de tegenwoordige boze Aion, eeuw, wereld in de Statenvertaling van Galaten 1 vers 4. Ons over te zetten ook in de praktijk uit de macht der duisternis in, Colossens 1, uit de macht der duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Een moeilijke formulering, maar ik laat het er maar bij. Wij zijn overgegaan, was de bedoeling, uit de duisternis, 1 Petrus, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En terwijl de wereld in duisternis is, Nicodemus, worden wij eruit geleid en worden wij gebracht bij de Heer, omdat we zouden wandelen in het licht met Jezus. Dat is volstrekt evangelisch. Het is van zuster Alt en de zusters Vrij. Ik wandel in het licht met Jezus, toch? Uit 1 Johannes 1. Het donkere dal ligt achter mij. Ja, dat is de legerplaats. De onwetendheid, de onnozelheid, de duisternis waarin de wereld verkeert. Heb je dat nog? Sommigen zien daar een plan achter in de wereld, al die duisternis. En u weet wel van de complotten enzovoort. Ik denk dat men die mensen veel te hoog aan de wereld, dat men die veel te hoog aanslaat. En dat het veel simpeler is. Men weet niet waar men mee bezig is. En als je probeert er een lijn in aan te brengen en te begrijpen hoe het samenhangt, dan zeg je, dat zijn complotten, men zweert tegen ons samen. Ik moet je zeggen, dat krijgen ze niet eens voor elkaar. Het is onnozelheid. Het is wat Luyendijk schreef. De wereld is een vliegtuig, maar de cockpit is leeg. Gaat nergens naar. Ja, hij had het over de economie. Maar dat is een goed voorbeeld van het menselijk bedrijf, toch? Economie. Men heeft geen idee hoe het in elkaar steekt. En men doet maar wat. En op kleine schaal worstelt men er zich doorheen enzovoort. Maar op grote schaal heeft men geen idee hoe het werkt. Laat staan dat er iemand aan het stuur zou trekken daar. Dat is echt niet zo. En als je dan uiteindelijk tot de conclusie komt dat het misschien toch de duivel is, dan moet ik je zeggen, ja, dat had je van tevoren wel vertellen, had je die studie achterwege kunnen laten. Staat gewoon in de Bijbel. Toch wel deze eeuw, de overste van de macht, de lucht, de koning van Babel, hoe we hem hebben. Ik heb ook een A4'tje met titels van de duivel, maar die neem ik nooit mee. Hè. Nee. Om voor de hand liggende reden. De leugenaar van de beginnen. Natuurlijk. Zo zitten we. Iemand heeft uitgevonden laatst onder ons van wij worden bedrogen. Hè, hè? Hoe lang kennen wij elkaar nou? Hoe lang lees je nou je Bijbel? Hoezo? Is er nog meer nieuws? Wat een onzin is dat toch. Wij zijn daarvan verlost. De wereld is dat zinkende schip, is altijd de weg kwijt geweest en het is altijd gegaan zoals het ook vandaag gaat. Machtsverhoudingen enzovoort en schuiven en trekken op kleine schaal in de Tweede Kamer en die volksvertegenwoordigers enzovoort, dat noem ik de kleine schaal. En op grote schaal in de wereld altijd van die idiote machthebbers die denken dat ze de hele wereld kunnen onderwerpen. U weet wel, als er iemand gek is dan geeft hij zich uit voor Jezus. Of voor Napoleon. Toch? Nog een paar jaar en wordt de snor weer populair, dan is het Hitler. Dan, ik heb geen Rus genoemd. Echt niet, begin ik niet aan. Maar er zijn er nog meer. Zeker met, hij had een snor, een grote snor, een dikke, zwarte snor. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Kent u dat lied niet? Henk Elsink. Nou ja, laat me zitten. Er zijn er zoveel. En ik neem die mensen, ja, je moet ze serieus nemen. Maar dan denk ik, dat is er zoveel ze die het probeert. Dan heb ik nog niet eens Julius Caesar genoemd. Of Nebukadnezar of Alexander de Grote. Ook zo'n filosoof. Van Aristoteles. Maar laat me zitten. Denken allemaal dat ze de wereld kunnen veranderen, bekeren, voort kunnen stuwen, omhoog kunnen trekken en ze worden trekken daarvoor. Dat doel de macht aan zich. Giet me weer namen door het hoofd, ik moet ze dringend kwijt. Maar toen maar. En dat gaat maar door. Het gaat altijd door. En hoe meer geld mensen hebben, hoe meer macht ze hebben en hoe meer ze belasterd worden. Door andere mensen die denken, wij worden in het ootje genomen. Er zit een plan achter ergens. Er zit helemaal geen plan achter. We weten die mensen net zo min. Die doen ook maar wat. En soms zijn ze gek. Dat zijn er veel trouwens. Met hun waanideeën enzovoort. Die gaan een paar jaar mee, soms een generatie, soms twee hooguit. En dan dondert het zaakje weer in elkaar. Zo gaan die dingen en dan moeten wij het gedenken, want het mag nooit meer gebeuren. En dat vind ik ook, ja. Nee, dat vind ik ook. Moeten wij gedenken, het mag nooit meer gebeuren. Maar we hebben nog een heleboel te gedenken en het gebeurt toch elke keer weer opnieuw, want liefst waar ze repeten. Waarom dat Frans is, leg ik u een andere keer uit. Maar zo is het toch? Maar het is onze wereld niet. Dat is nou net het punt. En ik moet u meteen zeggen, mensen zoals wij met alleen een Bijbel en niks dan de Bijbel, die zijn er altijd geweest hoor. Dat is nooit veranderd. Die zijn er altijd geweest. Die zich van de samenleving en ook van de kerk niks aantrokken, of althans zo min mogelijk, en hadden het woord van God. En naar eer en geweten, naar beste kunnen, waren ze daar trouw aan. Dat is uniek, ja, dat is uitzonderlijk, maar ja, dat is de oprechte gelovige. Maar die komt nauwelijks in de boeken terecht, die is niet bepalend voor de wereldgeschiedenis, niet op grote schaal, niet op kleine schaal, die staat ernaast, worden beschouwd als vreemdelingen die eigenlijk storend zijn voor de samenleving. Als ze echt lastig worden, dan worden ze om zeep geholpen. Dat is wat hoe het gaat. Dat heet de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. En als daar een plan achter zit, ja, dan is het de duivel zelf. Maar het probleem van de duivel, laat ik u dat dan nog even vertellen, dan kunt u daarna weer bijkomen. Het probleem van de duivel is natuurlijk dat hij is de leugenaar van de beginnen. Dat betekent dat zijn koninkrijk in zichzelf noodzakelijk verdeeld is. Hij heeft niet een leer, hij wil alleen dat we niet komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dus als je dus boeddhist wil worden, prima, vindt hij geweldig. Ondersteunt hij van harte. Of hindoe, of Confucius, die hou ik er altijd in. Confucius, die vind ik altijd mooi. Confucius, want je wordt er natuurlijk toch compleet confus van al die dingen. Hij vindt het prima. Ik zal een paar andere termen achterwege laten, ismus enzovoort. Wij vinden het allemaal prima. Maar het is wel verdeling. Het is onderling enzovoort. Heb je dat? En die strijd, die is er dus altijd. Er kan niks van terechtkomen. En dat is de positieve boodschap dan, die ik nu voorlopig even voor je heb. Dat mag dan misschien zo zijn, zou het zo zijn, dat men in de wereld de grote samenzwering heeft tegen wie eigenlijk? Doet er niet toe, maar ik moet u zeggen, daar zal niks van terechtkomen, dat is altijd zo geweest. Dat gaat een tijdje, dat komt op, je kunt het misschien even waarnemen, maar het zet zich nooit. Het gaat altijd voorbij. Heb je dat? En het feit dat Christus steeds buiten de deur gezet wordt in het christendom. Ja, natuurlijk, dat is de essentie van het hele verhaal. Alles liever dan Christus. En dat is wat gebeurt in de praktijk. En verder is er geen enkele reden om je daar druk over te maken, want het is onze wereld niet. We hebben maar één boodschap, maar één ding. Niet de leugen bestrijden, welke het ook mogen zijn, want de wereld zit er boordevol mee. Logische wijze, maar het gaat om dat men in de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En dat is wat wij dienen. Niet de bestrijding van de leugen, maar de waarheid. Ik heb u dat voorbeeld wel eens aangehaald, geloof ik, van toen iemand, ik weet zijn naam ook nog, in een bijeenkomst van docenten van de Evangelische Bijbelschool, waar ik dus ook tussen zat, lang geleden, begin 80e jaren of zo, en er stond een broeder op die in de bestuur zat, een goede sponsor trouwens ook nog, en die zei, ik vind dat eigenlijk op school ook onderwijs moet gegeven worden in de Mohammedanisme en in die grote wereldgodsdiensten, want wat weten onze jongelui van het Mohammedanisme en van de, enzovoort. En toen stond mijn oom op, ome Jo was dat, oudste broer van mijn vader, die stond op en hij zei, gelukkig niets. En toen ging hij weer zitten. Ik vind het prachtig. Gelukkig niets. Wat er verder van geworden is, weet ik niet meer. Maar op mij heeft het wel indruk gemaakt. Gelukkig niets. Je hoeft de leugen niet te kennen om de waarheid te dienen. Dat is niet zo. Dat is een misverstand. Ik ken een klassieke evangelische evangelist in Nederland, die is namelijk niet zo noemen, omdat het Jan Kets was, senior. En die zei, als je een drenkeling wil redden, moet je er niet bij springen, je moet ze een reddingsboei toegooien. Je hoeft je niet aan hen te conformeren, dan heb je ze niks meer te bieden. Dan moet je allebei gered worden. Je moet blijven waar je bent. Je moet ze iets aanbieden waar ze eventueel jaloers op zijn of niet. Wat ze hebben willen of niet, maar je kunt het leveren. En dat is wat je doet. En zo is het maar net. Wij zijn niet om de leugen te bestrijden. Wij zijn er om de waarheid vast te houden. Te dragen. Te betrachten. Dat is Efeze 4. De waarheid betrachtende zouden wij enzovoorts. Zo komt de eenheid ook in de praktijk van de gemeente tot stand. De eenheid die wij beleven staat daar beschreven. Lees het maar eens na in de pauze. Efeze 4. De waarheid betrachtende in alles zouden opwassen enzovoorts. Zo wordt de gemeente gebouwd. Niet de wereld bekeerd of veranderd, maar zo wordt de gemeente gebouwd. En in ieder in de wereld die die waarheid accepteert, wordt daardoor getrokken uit de wereld en toegevoegd aan de gemeente. Maar dat is buiten de legerplaats, waar het kruis staat. Dat is niet Jeruzalem of Golgotha. Dat is de negatieve kant, dat is de kant van de dood. En als het positief had gemoed, hadden we gezegd, het is niet Jeruzalem, maar Bethanië. De Olijfberg, aan de andere kant van het Zwarte Water. De Kedron, ja,